Kamp jij met gedachten aan zelfdoding? Blijf er niet mee rondlopen en weet dat er mensen zijn die je willen en kunnen helpen. Neem contact op met 113. Daar zitten dag en nacht mensen voor je klaar om met je te chatten en te praten. Bel 113.
Niemand weet hoe de dood is. Dus het is niet het gevoel van ik wil die dood. Het is het gevoel van de stemmen in hun hoofd. Of het gevoel dat het stopt.
In deze nieuwe serie van Helemaal aan het einde, de podcast over leven en sterven, behandelen we vraagstukken rond zelfdoding en in het bijzonder hoe je verder leeft als nabestaande wanneer je iemand hebt verloren aan zelfdoding.
Dit seizoen begon met 5 afleveringen van Nabestaanden die zijn gemaakt als afstudeerproject door Eline Snijders vanuit stichtingen Aurora en Yvonne van de Ven. Daarin praten nabestaanden over hoe het is om achterblijver te zijn. Wanneer voel je je dat? En wat heb je nodig van je eigen familie, je vrienden, je omgeving, school of werkgever?
Je merkt gewoon dat je er echt niet alleen voor staat.
Hoe kun je iemand helpen die ineens nabestaande is van iemand die door zelfdoding is omgekomen? Die vraag is nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Tegelijkertijd weten we dat die steun van doorslaggevend belang is. Sterker nog, zonder die steun redt niemand het in zijn eentje. Daarom is er nu een nieuw platform, steunnazelfdoding.nl. Je vindt er tips, verhalen en artikelen voor nabestaanden, voor hun omgeving en voor professionele hulpverleners. Deze serie is onderdeel van dat platform. Welkom bij de aflevering Achterblijvers. Wat helpt jou? We draaien er niet omheen. Deze aflevering is confronterend, want we beginnen hier.
Sinds ik de puberteit inkwam, dat was al vrij jong, rond een jaar of 8, 9, begonnen bij mij gevoelens van depressiviteit en prikkelgevoeligheid en dat soort dingen te spelen. Rond een jaar of 12 en dan komt de corona. En dan is dat eigenlijk een beetje opgevangen. Je hoeft niet naar school, je hoeft niks.
Dit is Guusje. Zij is tiener en kampt al enige tijd met gedachten aan zelfdoding.
Maar daarna wordt er verwacht dat je weer naar school gaat. Eerst halve dagen, daarna ga je weer hele dagen, 5 dagen in de week naar school. En dat werd gewoon te veel. En hoe langer dat school en therapie samengaat, hoe lastiger dat wordt. Uiteindelijk helemaal gestopt met school en verder gegaan bij een deeltijdtherapie. Waar ik eigenlijk probeer te leren hoe ik om kan gaan met depressieve gevoelens, suïcidale gedachten, prikkelgevoeligheid. En waar ik de diagnose autisme heb gekregen, wat het niet makkelijker maakt, maar wel duidelijk maakt waardoor deze klachten gedeeltelijk ontstaan zijn.
Guusje vond het enerzijds fijn om te weten dat er een verklaring was voor hoe ze zich voelde. Aan de andere kant is het ook verdrietig om zo'n diagnose te krijgen. Want het is niet iets waar je zomaar van afkomt. Je moet ermee leren leven.
Zeker. Ik ken ook veel mensen die uitgevallen zijn vanuit het Inspiratielab ook. Dus dat soort initiatieven zijn heel helpend. En dat is fijn dat die er zijn, maar dan moet ook... Ja, dat moet ook in de standaardwereld. Preventie van, het hoeft niet zo ver te komen. Er moet minder druk op de jongeren vooral. Maar ook, zal het zeker in de volwassen wereld ook nodig zijn. Minder druk, minder... We moeten vertragen in het doen. We willen allemaal altijd maar verder en verder en verder. Totdat het niet meer gaat. Ja, dat is een heel concreet iets. Maar heel moeilijk om concreet te maken. Ja, daar heb ik helaas nu nog ook niet het antwoord op hoe dat zich gaat vormen. Maar we weten wel dat het moet gebeuren.
Guusje is een vaste bezoeker aan een van de inspiratielabs van de Rogier Hulst Foundation, Roger That. Dat is een plek waar kwetsbare jongen zichzelf kunnen zijn, creativiteit ontwikkelen en in gesprek kunnen gaan over hun zorgen. Guusje benadrukt dat de druk die ze voelt vanuit allerlei kanten wel wat minder mag. Van familie tot buurman, vrienden en school. De vaak onbewuste verwachtingen van mensen kunnen zwaar aanvoelen en de gevolgen zijn niet zichtbaar.
Maar de een verwacht wel dat je af en toe op bezoek komt. De ander verwacht dat je goede punten haalt. De ander verwacht dat je, ja, gewoon blij bent. En dat zie je aan de buitenkant niet, of iemand blij is of niet. En daar moet gerealiseerd worden dat je van de buitenkant eigenlijk nooit ziet hoe mensen zich voelen. Want ik sta hier ook een beetje te glimlachen. Alleen van binnen is dat echt niet zo. Dus dat is ook een heel groot kantelpunt. Het gaat minder goed met mensen dan dat er vaak gezien wordt.
Want, zo vertelt Guusje, iemand die het te lang moeilijk heeft met zichzelf en zijn omgeving, die heeft vooral begrip en hulp nodig. Die persoon wil niet per se stoppen met leven, maar gewoon dat de pijn ophoudt.
Het is het gevoel van te stemmen in hun hoofd of het gevoel dat het stopt. En vaak is daar de enige uitweg dan dood. Dat is een lastige, want niemand weet wat er na die dood komt. En ook al is dat voor veel de enige uitweg, ja, dan is dat nog steeds niet. Je weet nog steeds niet wat je daarmee gaat bereiken.
Zelfdoding wordt vaak gecriminaliseerd. Dat is ook de reden dat veel mensen het woord zelfmoord ingewikkeld vinden. Maar, zegt Guusje, als we nou eens zowel aan de voorkant als aan de achterkant van een suïcide meer het taboe kunnen doorbreken, dat zou al enorm helpen.
Mensen zeggen wel eens, het is egoïstisch om suïcide te plegen. En dat wil ik dat dat niet gezegd wordt eigenlijk. Ik gebruik vaak het metafoor, je houdt een glas water vast en daar komen steeds dingen bij. Dat glaasje water is niet zo zwaar. Maar hoe langer jij het vasthoudt, hoe zwaarder het wel wordt. En af en toe gaat er misschien wat uit door iets leuks wat gebeurt. Je hoeft ook niet constant volledig depressief te zijn. Je kunt ook prima momenten hebben in je leven. Maar zolang jij dat glaasje vast blijft houden en je kan het niet neerzetten, loopt dat over. En uiteindelijk kun je dat glaasje gewoon niet meer vasthouden. Dan moet het leeg of moet het neergezet worden. En als er dan geen andere uitweg is, dan is het in mijn hoofd zelf, als iemand die ook die gedachte heeft, heel logisch of zo. Dat het is niet, ik wil dood. Het is, ik moet dood. Ik heb geen andere uitweg. Het is echt geen keuze om dat te doen. Je bent eigenlijk slachtoffer van suïcide. Iets waar mensen meer over na moeten denken. Dat het is een bewuste keuze, maar niet een keuze, zeg maar. Dat is heel moeilijk om uit te drukken, maar er is geen andere uitweg voor mensen.
Als we mensen willen helpen om zelfdoding te voorkomen, zullen we bereid moeten zijn hun problemen te erkennen, zegt Guusje. Erkennen dat het leven voor sommige mensen lastig is.
Heel veel mensen zullen, zonder dat andere mensen dat weten, die gedachten hebben. Het wordt niet uitgesproken door het taboe. En dat moet ook verbroken worden. Je moet erover praten met diegene en met anderen. Ik wil het niet normaal noemen, dat is het zeker niet. Maar het moet minder raar dan dat er gedacht wordt. Kijk, ik vertel het nu vrij open, maar dat is echt niet voor iedereen zo. En dat zou ik wel mensen gunnen dat dat zo kan zijn. Want dan kun je ook hopelijk de goede hulp krijgen.
Miranda is 54 jaar. Ze heeft 3 volwassen zonen. Ze verloor haar partner aan zelfdoding nu 2,5 jaar geleden.
Hij is na een vermissing van 2 dagen gevonden. Niet zien aankomen. Hij was heel erg positief altijd. En ineens nam hij zijn telefoon niet meer op. Toen gingen bij mij toch ergens diep van binnen de alarmbellen wel al rinkelen. Na ons laatste telefoongesprek. En toen heb ik eigenlijk de politie gebeld. Die deden in eerste instantie nog niks. De andere dag hebben ze zijn auto zien staan. De familie van hem, zijn broertje. En toen is eigenlijk alles op touw gezet. De politie, helikopter, honden, veteranen search team. Noem het dan maar op. En uiteindelijk is ze gevonden door het veteranen search team.
Miranda vertelt ons dat ze eigenlijk pas nu, na jaren, echt begint met verwerking. En dat komt omdat er na zijn overlijden extra veel leed op haar pad kwam.
Het was zo herkenbaar. Bij mij was het inderdaad het al het praktische. We hebben een koophuis, dus dat moest inderdaad ook op mijn naam. Daarnaast had hij best wel veel schulden gemaakt zonder dat ik daarvan afwist. En de heksenjacht die ze eerst op hem loslieten, dat kwam nu allemaal op mijn pad. Dus iedere schuldeiser die zich maar geld van hem zou krijgen, die meldde zich bij mij. En op een gegeven moment de ene, ik kon bijna mijn deur niet meer open doen, zoveel deurwaardersposten had ik. En dat is eigenlijk sinds, denk ik, nu een maand of 4 bijna helemaal afgerond. Na rechtszaken te hebben gehad, kwijtschelding wat ik heb gekregen. Dus nu kan ik pas echt gaan rouwen.
Haar rouwproces stagneerde en veranderde in wat je ook wel gecompliceerde rouw noemt. Miranda kon haar verhaal wel kwijt bij veel mensen om haar heen, maar niemand kon er echt begrijpen. Ze zocht uiteindelijk hulp bij een psycholoog.
Maar ik kon wel mijn verhaal kwijt. En dat was op zich alleen al fijn. En uiteindelijk heb ik dus bij haar een EMDR-sessie gevolgd. Omdat ik dus inderdaad die plaatjes in mijn hoofd ging creëren hoe hij dus gevonden was. Die professional sprak. Ja, en uiteindelijk maakte je je eigen verhaal in je hoofd. Wat eigenlijk helemaal niet ver van de realiteit lag. En toen heb ik een fotoschouw aangevraagd vanuit slachtofferhulp. En daar ben ik echt super dankbaar voor dat ze mij dat hebben gegeven. En dat gaf me wel enigszins rust hoe ze hem hebben aangetroffen.
EMDR, het is een vorm van therapie die wordt gebruikt voor het verwerken van trauma's. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Bij een EMDR-behandeling helpt de psycholoog je om de emotionele lading bij een heftige herinnering te verminderen. Miranda vond ook steun in een bijzondere aanpak, de fotoschouw, aangeboden door slachtofferhulp. Ze nam contact op met de regisseurs die het onderzoek naar de dood van haar dierbare hadden uitgevoerd op de vindplaats. En Miranda vroeg of ze de foto's mocht inzien die tijdens het onderzoek waren gemaakt. En dat hielp.
En dat kan je opvragen als nabestaande. En dan gaan ze, forensische regisseurs, gaan dat voor jou dan stap voor stap op mijn tempo. Want zo ging het dan wel. Dan moet ik wel zeggen, dat deden ze echt heel erg professioneel. Op mijn tempo kan je het aan. Gingen ze de uitleg doen en uiteindelijk kwamen de foto's.
Want hoe confronterend het ook is om het lichaam van je dierbare te zien op de plek waar hij zichzelf om het leven bracht en de wijze waarop, het kan helpend en zelfs troostend zijn, zegt Miranda.
Ja, het heeft me wel een bepaalde rust gegeven hoe ik dacht dat hij gevonden was. En hij had een bepaalde rust over of dat het goed was. Van nou, Miranda, je ziet dat nu, het is goed. En dat heeft me wel rust gegeven, ja.
Miranda beschrijft hoe ze lange tijd zocht naar informatie en waarom dat voor haar zo belangrijk was.
Ik ben eigenlijk buiten het praktische om heel veel dingen gaan lezen. Ik maak niet uit, ik zat alleen maar op het internet te surfen en was overal naar op zoek. Juist om dat stukje herkenning, wat een ander die dat niet heeft meegemaakt, niet begrijpt. En dan zie je eigenlijk pas hoeveel er al op touw is gezet. Met name met zelfdoding. En dat het ook een hele andere rouw is. Als iemand die een ziekbed heeft gehad van een half jaar. Dat is niet te vergelijken met elkaar. Dus ik vind dat wel heel belangrijk en mooi dat dit er allemaal wel is.
De coalitie Nabestaandenzorg Suïcide en 113 Zelfmoordpreventie deden in 2022 onderzoek onder de nabestaanden van zelfdoding. Uit die cijfers komt één onderzoeksresultaat naar voren dat zo schokkend is dat het misschien moeilijk te geloven is. Het gaat om de groep mensen die nabestaande is van iemand die door zelfdoding is omgekomen. En de vraag was of die mensen zelf ook wel eens aan zelfdoding hebben gedacht. Op die vraag blijkt 60% ja te antwoorden. Het is een bijna ongelooflijk percentage. En het onderstreept niet alleen de impact van het verlies van de dierbare door zelfdoding. Het laat ook in één zin zien dat de zorg voor nabestaanden bij zelfdoding niet alleen maar nazorg is, maar vooral ook preventie. Miranda zei in het gesprek met ons in volle eerlijkheid: ja, daar herken ik mezelf wel in.
Nou, daar herken ik ook wel in, hoor. Want ik heb echt wel momenten gehad dat ik eigenlijk dezelfde woorden... Want hij had een filmpje opgenomen een half jaar voor zijn overlijden. Die hebben we dus daarna gevonden. Waar hij ook zei van ik ben moe en ik ben op. En ik betrapte me er zelf op dat ik die woorden ook gebruikte. Ik ben moe en ik ben op. En ik kan me echt wel voorstellen, zeker ook als dat praktische zoopje afkomt, dat je, want dat was ook de reden waarom hij uiteindelijk zeg maar zei van ik ben moe, ik ben op en ik kan het niet meer. Dat ik denk van ja, ik kan, als je niet sterk in je schoenen staat, denk ik echt wel dat je dat zou kunnen doen of in ieder geval een poging daartoe. Ja.
Voor Miranda begint nu pas echt het rouwen. Haar proces is extra ingewikkeld. En daarmee wordt het voor haar omgeving, voor de hulpverleners, voor de wereld om haar heen extra belangrijk om te weten wat ze nodig heeft. Haar antwoord was: laat me weten dat ik het niet alleen hoef te doen.
Was eigenlijk in een overlevingsstand. En waardoor ik ook, je kon al niet rouwen, dus de rouw die parkeerde ik ook nog in een vakje in mijn hoofd. En ja, dus ik ben eigenlijk alleen maar aan het overleven geweest. En nu begin ik pas een beetje de dingen te doen. Dus ook zoals dit. En naar zijn nabestaande bijeenkomst eigenlijk naartoe zeggen. Dat heb ik allemaal nog niet ondernomen. En daar begin ik nu eigenlijk pas aan toe te komen.
Op het online platform steunnaarzelfdoding.nl wordt veel aandacht besteed aan wat je kunt doen en zeggen om nabestaanden te ondersteunen. En ook wat niet helpend is. We kijken ook naar hoe rouwprocessen werken voor volwassenen, maar ook voor kinderen na een zelfdoding. Wat hebben die nodig? En hoe kunnen de omgeving en scholen daarbij helpen? Want als jij als ouder aan het rouwen bent, hoeveel energie heb je dan nog echt om er voor je kinderen te zijn? Het platform helpt om deze moeilijke situatie samen aan te pakken.
Nee, en dan mag je dan als moeder zijnde ook dragen. Dus dan denk ik van ja, je hebt je eigen verdriet en het verdriet van de meiden. En soms dan heb ik wel dat je op een avond op de bank zit en denk ik ja, en wie troost mij nu? Ja, dan heb je op dat moment niet daadwerkelijk iemand die jou vast kan pakken. Denk ik, degene die mij nu zou moeten troosten, die is uit het leven gestapt. Ja.
Dit is Ellie. Haar en haar kinderen overkwam het ook. Een onverwacht en heftig verlies door zelfdoding.
9 maanden geleden is mijn man uit het leven gestapt. Donderslag bij heldere hemel. Dus geen GGZ-trajecten of niks. En ik blijf achter met onze meiden van nou inmiddels 5 en 10. Wat ik heel moedig vond is, dan is het paniek. En dan is het, komt de politie en al de toestand. En dan wilde ik naar mijn kinderen. En dan was er 1 niemand die vertelde wat ik moest doen. Ik moest gaan zeggen, papa is dood. Vervolgens Moet jij maar zelf uitzoeken wanneer moet jij ze gaan zeggen.
Hoe?
Hè? En dat is ook mijn geheugen. Zo is echt een 7, wil ik nog meer. Dat stukje vind ik heel moeilijk. En ik heb ergens wil ik het taboe heel erg doorbreken. Ik schaam me ook kapot voor wat er mij is overkomen.
Schaamte en taboe. Het zijn de twee woorden die je het vaakst hoort terugkomen in de verhalen van nabestaanden. Ellie moest verder na de dood van haar man. De grond zakte onder haar voeten weg en ze kon niet veel meer dan handelen naar wat op dat moment goed voelde.
Ik ben een heel erg gevoelsmens. Ik doe het allemaal op mijn gevoel. En mijn gevoel is mijn leidraad en daar gaat tot nu toe heel erg goed. Alleen daarnaast is ook mijn grootste angst. Onze kinderen, hè? Wat gaat er nog komen? Waar ga ik tegenaan lopen? De oudste voelt zich nu al een beetje een buitenstaander, want die heeft een flinke rugzak. Die zit tussen lotgenootjes die ruzietjes hebben over kleine dingen. En zij zegt dan, mama, ik denk dan bij mezelf, mijn papa is er niet meer. En ja, dat stuk met die kinderen vind ik heel lastig. Daar weet ik ook geen goede raad om daar echt iemand te vinden die daarin gespecialiseerd is.
Want de rouw die Ellie doormaakt, kan enorm verschillen van de rouw die haar kinderen beleven. En dat betekent dat voor iedereen in het gezin een andere aanpak nodig kan zijn.
Ja, dat zeg jij heel mooi. Ik merk gewoon, je hebt nu alle tijd nodig. Ja, het is 9 maanden geleden. Je ervaart zelf een intense rouw. En het verdriet van die kinderen kan ik er eigenlijk niet bij hebben. Ik stel ze vragen, ik gooi alles open en ze weten, vooral de oudste, ze komt ook echt naar mij toe. Maar als zij dan haar verdriet toont en huilend tegen me aankomt omdat ze papa zo mist, dat is intens, ja.
Het hebben van een netwerk om je heen is essentieel. Mensen die er voor je zijn met kleine en grote dingen, concrete hulp en zo nu en dan ook vragen hoe het vandaag met je gaat. Ellie zegt, ik heb daar geluk mee gehad. Maar ook zij vindt het af en toe lastig om alles te delen.
Ja, ik heb echt een ontzettend fijn netwerk. Ik ben absoluut niet alleen. Ik praat er heel makkelijk over. Daar zeggen ze ook altijd dat mijn een groot goed is. En ik heb heel veel lieve familie, vrienden, kennissen. Dus ik sta daar niet alleen voor. Alleen het is wel een moeilijk stuk rouw. Omdat het denk ik toch anders is omdat het zelfdoding betreft. Wat ik al zei, er hangt een taboe overheen. En mensen, ik heb het gevoel dat mensen ooit maar denken dan, vragen maar niet naar. Dus dat is het makkelijkste. En ik krijg ook heel vaak de vraag als ik open kaart speel. Ja, helaas, mijn man is plotseling overleden. Was je ziek? Dat is de standaard wedervraag. Dus daar struggle ik ook heel erg mee. Van, ik neig bijna om te gaan liegen. Ga ik niet doen. Ik ben absoluut niet van liegen. Maar omdat ik weet, als ik de antwoord geef, weet ik al wel voor tegenreactie of wel voor chockerend effect ik teweeg breng. En dat vind ik ook een hele lastige.
Want die vraag krijgen en het antwoord erop levert vaak weer nieuwe vragen op. Vragen met een lading. We vragen Ellie hoe zij daarmee omgaat.
Maar ik ben er wel open over met praten. Alleen, er zijn een paar moeilijke dingen. Dan, je krijgt ook heel vaak een vraag. Had je het zien aankomen? Nee, wat denk je zelf? Want ik had er alles voor gedaan om het te voorkomen. Maar het zijn allemaal goed bedoelde vragen. Maar dat is echt heel ingewikkeld. Dus ik struggle nu met het feit, ik zou het taboe eraf willen. Want 5 mensen per dag heb ik volgens mij ingelezen, die stappen eruit. En werkelijk, waarom wordt daar in Nederland zo weinig aandacht aan gegeven?
Ellie pleit voor meer openheid rondom zelfdoding en de gevolgen daarvan. Ze gelooft dat een grotere transparantie niet alleen haar rouwproces zou ondersteunen, maar ook de zorg na haar verlies zou verbeteren. En die openheid gaat vooral over schaamte en schuldgevoel. Ellie moedigt iedereen aan om die moeilijke onderwerpen vaker te bespreken.
Kijk, als ik weet niet of ik een voorbeeld mag noemen. Op televisie heb je mensen die overleden zijn na ALS, wat ook verschrikkelijk is. Komen die mensen in beeld en die vertellen, als je dit ziet, dan ben ik er niet meer. Waarom? Niet de persoon die er zelf uitstapt. Maar waarom kunnen we dat niet doen dat jij nabestaanden interviewt. Want ik krijg nu een vragenlijst of ik mee wil doen. Dat gaat over preventie met betrekking tot suïcide. En denk ik, ja, ik raak daar geïrriteerd van. Want ik had geen idee dat dit misschien al speelde, misschien impulsief. Dus hoe kan ik dat dan voorkomen? Ja. Je gaat, er wordt continu over preventie gesproken, maar als het out of the blue is, dan kun je het toch niet voorkomen.
Goede steun naar zelfdoding gaat over kleine dingen, praktische hulp en hoe je omgeving, werkgever en school het beste kunnen reageren. Maar ook wat jij als nabestaande kunt doen om goed voor jezelf te zorgen. Wat voor Ellie van groot belang bleek, was het vanzelfsprekende van de mensen om haar heen. Vanzelfsprekend dat ze voor haar waren en nog zijn.
Dan helpt mij om meteen iemand te bellen van mijn naaste vrienden, familie. Toen heb ik een keer een vriendin, die is in de auto gesprongen, die is met mij gekomen. En dan praten. En na een uurtje is het weer een soort van oké. Ja, echt steun uit jouw naaste omgeving. Want ik heb zelf geen professionele hulp, bewust niet. Tot nu toe gaat het gewoon heel goed. En dan denk ik, ja, als jij zo'n momenten hebt of 's avonds laat om 10 uur, dan kun jij ook niet jouw psycholoog of weet ik veel, of vrouwtherapeut gaan bellen. Dan zul je het in die end ook alleen moeten doen. Ook als jij 's nachts wakker schiet en om 3 uur 's nachts een beeld door je hoofd flitsen, dan moet jij het helaas op dat moment wel zelf doen of met degene in jouw directe omgeving. En die heb ik gelukkig heel erg veel.
In de volgende aflevering van Helemaal aan het Einde, steun naar zelfdoding.
Mijn beste vriendin heeft zich in 2019 zichzelf van het leven beroofd. Maar ze woonde een maand bij mij in huis. Onder andere omdat thuis niet meer, thuis alleen lukte niet meer. Dus ik ben daar heel erg dichtbij geweest.
En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Helemaal aan het Einde over steun na zelfdoding. Een podcast door Audiodroom Podcastproducties van Richard Grootbot en Patty Lou Middelleenheer. Kijk voor meer informatie op steunnazelfdoding.nl over hoe jij jezelf, een familielid, vriend, vriendin of collega kunt helpen wanneer ze te maken krijgen met zelfdoding. Deze aflevering is een onderdeel van dat platform. Heb je daar vragen over? Mail dan naar redactie@steunnazelfdoding.nl. Dus redactie@steunnazelfdoding.nl.
Kamp jij met gedachten aan zelfdoding? Blijf er niet mee rondlopen. En weet dat er mensen zijn die je willen en kunnen helpen. Neem contact op met 113. Daar zitten dag en nacht mensen voor je klaar om met je te chatten en te praten. Bel 113.